Dit is Taylor's Era.
Annelotte Prins en ik, Sophie Rutte-Frans, vertellen je in deze podcast wekelijks alles wat je moet weten over de allergrootste popster van dit moment, Taylor Swift.
We bereiden je voor op de Eras Tour, bellen met Swifties voor live concertverslagen,
doorgronden de roddels en geruchten en proberen het fenomeen Taylor Swift beter te begrijpen. Maar we brengen natuurlijk vooral een ode aan onze favoriete popster.
Are you ready for it?
Luister nu naar Taylor's Era op Spotify en Podimo.
See you there.
Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
Dag lieve wereldverbeter schatten van ons. Welkom bij Damn Honey. Podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotta.
En ik ben Nidia.
En dit is aflevering 102. Waarin wij gezellig met z'n tweeën de actualiteiten langsgaan in de vorm van één of meerdere Damn Honey Yesen en Damn Honey Noen.
Dat klopt. Dat is correct. Ja. Heel even tussendoor. Wij hebben gisteren onze allereerste try-out gespeeld.
In Diemen.
In Diemen. En het was best wel behoorlijk fantastisch. Ik moet wel stemoefeningen gaan doen, denk ik. Want anders kan ik op een gegeven moment niet meer podcasten van al het gegil en geschreeuw wat ik doe in de voorstelling.
Ja, ik denk dat ik van die bubbeldingen ga bestellen. Dat je kan bubbelen met je stem. Volgens mij hebben wij dat nodig. Ik heb het gevoel dat dat gaat werken.
Maar het was enig. En voor de mensen die erbij waren, erg geweldig dat
bedankt.
Je door de stortregen gefietst bent. En
Maar
Rotterdam staan we morgen.
Rotterdam staan we morgen. Volgende week volgens mij in IJsselstein en in Amsterdam. Ja, volgens mij
ja,
wel.
Klopt. Ja. Ja.
Dus kom.
Koopkaartjes.
Kom. Damhoney.nl/theater voor de speellijst en de tickets.
Maar voor we het nieuws induiken.
Ja.
Van de afgelopen week. Eerst even een leuk bericht.
Ja, en dit was een erg leuk bericht. We kregen post, als in letterlijke post. Ik heb hier een foto van het poststuk voor mij. We kregen het opgestuurd naar ons kantoor. En het was een hele lange brief. En daar zat me toch een geweldig handwerkje bij. Maar ik ga eerst even de brief voorlezen en dan beschrijven wat dat handwerk was. Oké, beste Damn Honey. Eigenlijk wilde ik dit al aan jullie geven bij jullie theatershow in Amsterdam. Helaas werd ik die dag ziek en ben ik niet meer gegaan. Nu, maanden later, heb ik toch de moed bij elkaar geraapt om het op te sturen en eindelijk de woorden gevonden die erbij horen. Het is een gehaakte versie van jullie naam, gemaakt van repurposed garen. Nou, dit is al verraden. Het ziet er geweldig uit. Hangt aan ons raam. Handwerken hangt voor mij sterk samen met feminisme. Dat klinkt misschien raar, want handwerken was dat niet voor huisvrouwen en oude omaatjes. Misschien wel, maar het is ook zoveel meer. Handwerken bestaat uit soms oeroude tradities, veelal overgeleverd van vrouw op vrouw. Het was ook een van de eerste media waarmee vrouwen voor hun rechten durfden op te komen. Zo werd rond de vorige eeuwwisseling geprotesteerd voor vrouwenrechten door leuzen op vlaggen en banieren te borduren. Het was het enige expressiemiddel wat ze relatief ongestraft konden gebruiken. En vergeet niet hoeveel meer materiaal, tijd en energie erin gaat zitten dan als je dezelfde leus met benzinestift op een kartonnen bord schrijft. Door te handwerken voel ik mij verbonden met alle vrouwen die ons voorgingen. Het geeft mij een gevoel van belonging. Feminisme gaat vaak over strijd, actie en boosheid. En dat hebben we zeker nodig. Boos mogen zijn is een enorme bevrijding voor hen die altijd maar keurig netjes stil achteraan moesten zitten. Maar achter die boosheid ligt een verlangen. Een gemis. Een gemis aan respect. Het gemis van de kracht in onze stem die gedoofd was. Maar ook verlangen naar zusterschap. Wat mij het meest kracht geeft is het verbinden met andere vrouwen. Elkaar durven te vertrouwen. Sommige vriendschappen zijn voor mij belangrijker geworden dan een liefdesrelatie ooit kan worden. Ik denk dat het belangrijk is om voort te borduren, tussen aanhalingstekens, op tradities en kennis van generaties vrouwen met de blik van nu, waarbij we sommige zaken ook durven te veranderen. Respect voor onze voorouders zonder het klakkeloos over te nemen. Een mooi voorbeeld hiervan is het project Bakkadrachten, ik hoop dat ik het goed uitspreek, een unisex klederdrachtkostuum gemaakt door Freddy Samuel Lund. En er staat een handle op Instagram achter, daar kan je het bekijken. Het is een prachtig kostuum, geïnspireerd op Zweedse klederdracht, maar dan geschikt voor iedereen die zich niet als een bepaald gender wil uiten. De kleuren van de transvlag zijn erin verwerkt. Er komt zelfs een gratis patroon van, zodat je het zelf kan namaken. Ik vind het een prachtige, zachte daad, waar toch heel veel protest in zit. Een uiting veel meer van feminine energie dan de masculine energie die overheerst in onze maatschappij. En er staat een sterretje bij. En dan ga ik eventjes naar beneden op dat blaadje. En daar staat, ik doe hier op energie, niet op gender. Iedereen heeft van beide energieën in zich. En ideaal gezien zijn die in balans. Maar bij de meeste mensen overheerst het masculine, omdat dat van ons gevraagd wordt in deze maatschappij. Denk aan altijd productief moeten zijn, sterk zijn, verdriet niet laten zien, rust als zwak te zien, et cetera. Zachtheid, schoonheid, kwetsbaarheid, verbinding, vertraging, dat hebben we nodig als we het masculine systeem willen doorbreken. En volgens mij zijn we heel goed op weg. Ik hoop dat jullie mijn werkje doet herinneren aan de schoonheid en kracht van handwerken. En van het najaar hoop ik alsnog jullie nieuwe theatershow te zien. Liefs, Iris.
Wauw.
Wauw. Ja.
Nou, ik was me ook helemaal niet zo bewust van de geschiedenis van handwerk. En het zien als...
Protest.
En ook als mediavorm.
Ja.
Dit is ook dat ik dacht, we moeten hier ook weer een aflevering over maken.
Ja, hier is ons een nieuw onderwerp aangereikt, ja, voor Iris. Dus dank daarvoor. Ja, en dat handwerk, dat is dus geweldig. Het hangt aan ons raam. Er staat heel groot Damn Honey op. Het is in roze en paars, onze favoriete kleuren. En en van gerepurposed garen dus, wat ik dus heel leuk vind.
Ja, heel cool.
Ja, dus dankjewel Iris. We hebben erg genoten de eerste keer al van je brief toen die net binnenkwam. En nu ik hem weer lees, weer.
Ja, dankjewel.
Goed, tijd om de kranten erbij te halen. Insert de geritsel.
Geritsel, ja.
Ja. Nidia, waar moest je van huilen deze week?
Nou, goed of grappig dat je de kranten noemt. Want waarvan ik moest huilen is het debat rondom de transgenderwet. Dat debat werd afgelopen week gevoerd in de Tweede Kamer. En de Volkskrant die schrijft, het leek als hamerstuk te kunnen passeren, maar werd het afgelopen jaar onderwerp van vaak fel maatschappelijk debat.
Ja, doei.
En NRC schrijft, opeens is de transgenderwet geen gelopen race meer.
Oh, ongelooflijk. Wie zou dat op zijn geweten hebben?
Very much dankzij kranten als Volkskrant en NRC is dit natuurlijk aan de hand. Want ja, zij hebben zonder schaamte allerhande transfobe stukken geplaatst, zonder daarbij podium te geven aan de mensen die er daadwerkelijk verstand van hebben.
Ja.
Zogenaamde feministen mochten komen vertellen hoe ontzettend gevaarlijk trans mensen zijn. En dat frame dat is keer op keer herhaald in de media. Wij hebben daar ook een aflevering over gemaakt. Dat is 99A, nu een paar afleveringen geleden met Maeve Kevin. En hen gaf ook aan van ja, deze takes, we zien ze gewoon steeds meer de afgelopen jaren. En we hebben het in die aflevering uitgebreid gehad over de takes en hoe je ze kunt debunken.
Ja, want na die aflevering was er zo'n postercampagne, ja, tegen de transgenderwet. Waar mensen ook weer volgens mij in NRC ook weer uitgebreid het podium kregen om uit te leggen waar ze dan bang voor zijn.
Klopt.
Terwijl in plaats, geef nou eens echt. In plaats, nou.
Ja, geef gewoon de mensen een podium die zelf trans zijn en die zelf heel goed weten waarom deze wet doorgevoerd moet worden.
Ja.
Maar dat is dus niet aan de hand. En nu zie je daar dus het resultaat van. Er is nu al 2 dagen gedebatteerd over een vrij, toch wel ja, simpele administratieve taak. Handeling die heel simpel uitgevoerd kan worden, klaar. Maar daar moet eindeloos over gedebatteerd worden. En dat laat in mijn ogen zien hoe niet tolerant... Ja, hoe zeg je dat? Transhaat is transhaat, kan ik wel zeggen, toch?
Dat het dan gewoon, dat er wordt besloten over mensen.
Jullie kunnen dat niet zelf beslissen.
Ja, het is belerend, het is denigerend. Het is echt heel naar.
Ja, en VVD en CDA die veranderen dus nu ook van standpunt. Even heel kort, wat houdt die wetswijziging nou eigenlijk in? Nou, wat ik net al zei, vrij simpel. Je hebt geen deskundige verklaring meer nodig om in je geboorteakte het geslacht aan te passen. Dus daarmee wijzig je ook het paspoort. En dan komt nu een heel belangrijke toevoeging. De wijziging staat los van eventuele behandelingen die iemand heeft gehad of eventueel krijgt.
Ja.
En wat je dus ziet in dat debat is dat er allerlei misinformatie verspreid wordt. Dus bijvoorbeeld dat de wijziging van de wet wel gekoppeld wordt aan allerlei medische behandelingen. Nou, dat is dus gewoon niet waar.
Nee, gewoon absoluut niet. Dat blijft allemaal in stand, toch? Wat er nu is aan medische...
Het staat er gewoon los van.
Ja, het heeft gewoon niks.
En daar hebben we ook nog van alles op aan te merken dat veel beter kan en dat de wachtlijsten verschrikkelijk zijn.
Maar daar heeft niks mee te maken.
Nee, precies. Nou, dan had je bijvoorbeeld Mirjam Bikker van ChristenUnie die dan zegt, we moeten jongeren niet in een bepaald hokje duwen. En Lilian Helder van de PVV die zegt, het moet niet opgedrongen worden. Dus daar wordt toch ook een soort beeld geschetst van, als deze wet doorgevoerd wordt, dan moeten mensen allemaal opeens massaal hun paspoort gaan wijzigen of hun geboorteakte gaan wijzigen. Wat ik een bizarre stap vind,
ja,
die zij maken.
Ja.
En natuurlijk het aloude verschrikkelijke verhaal dat het geslacht in je paspoort gekoppeld wordt aan al dan niet een kleedkamer binnen mogen komen.
Sinds wanneer moet je je paspoort laten zien als je een kleedkamer
Sinds
in wil
nooit.
Komen? En dan heb je...
Nou kijk, alleen... we hebben het met Maeve gehad over de vrouwenkleedkamers. Ik weet even eerlijk gezegd niet of we het ook in de aflevering erover gehad hebben of alleen in een voorgesprek. Maar Maeve gaf toen aan, ga nou niet dat verhaal reproduceren, want daarbij draag je eigenlijk alleen maar bij aan het verhaal een waarheid maken. Want als we maar lang genoeg met z'n allen gaan roepen dat trans mensen gevaarlijk zijn in kleedkamers, dan zouden er zomaar eens mensen kunnen zijn die dat gaan geloven.
Ja.
Dus ik denk dat we in de aflevering er ook niet veel over gehad hebben, maar het wordt nu zoveel, wordt keer op keer nu naar verwezen.
Je kan het er bijna,
niet over hebben. Het is natuurlijk de grootste onzin. Maar het is een hele duidelijke tactiek die wordt toegepast. Want het is niet zomaar een soort gezellig voorbeeldje. Dit is gewoon een koppeling maken tussen seksueel geweld en trans mensen. En door dat steeds te zeggen, steeds te benadrukken, gaan mensen natuurlijk denken, oh, trans zijn, dat heeft te maken met. Dat is de grootst mogelijke onzin natuurlijk. En ik kan ook niet vaak genoeg benadrukken, seksueel geweld vindt voornamelijk plaats in de relationele sfeer. En nu is het monster in de bosjes, wordt nu vervangen door een transvrouw in een kleedkamer.
Ja.
En het is de grootste bullshit. En je ziet zo vaak dat mensen zich pas druk gaan maken over seksueel geweld, over vrouwenrechten, op het moment dat ze er een gemarginaliseerde groep kapot mee kunnen maken. Dus dat zie je bij vluchtelingen. Oh, vluchtelingen, ja, gevaarlijk voor onze vrouwen. Opeens maken we ons heel erg druk over seksueel geweld voor onze vrouwen. Verder gaat het er niet over, maar dan opeens wel. Moslims, ze onderdrukken onze vrouwen opeens ook weer. Weet je wel, in Nederland doen vrouwen 1,5 keer meer onbetaald zorgwerk. Maar daar hoeven we het verder niet over te hebben. Maar we willen het wel even graag hebben over dat moslims vrouwen onderdrukken.
Mm-hmm.
En dus nu zie je dat weer bij transvrouwen. Dus trap daar toch alsjeblieft niet in. En het hele ding van je pas zorgen maken over kinderen of de jeugd als het verhaal jou uitkomt. Dus bijvoorbeeld partijen als PVV, Forum voor Democratie, SGP, BBB, J21, Groep van Haga en Omtzigt, ChristenUnie, die hebben bezwaren. Allemaal zijn ze vooral bang dat kinderen de dupe worden van
maar
de wet.
Maar hoe dan?
Ja, nou, omdat het natuurlijk heel erg zielig is voor die kinderen dat ze allemaal gedwongen worden om hun paspoort te wijzigen.
Echt vreselijk.
En dan ook dus die uitspraak van Mirjam Bikker van we moeten jongeren niet te snel in een bepaald hokje duwen. Oké, als je deze tactiek volgt, waarom moeten we dan jongen of meisje aangeven bij de burgerlijke stand?
Ja, hoezo? Je wordt echt dat van is... het begin af aan word je in een hokje geduwd. Als in het hokje is er al. Het hokje wordt voor je
Precies.
gemaakt en je wordt er gewoon zo bam ingezet.
En je hoort deze partijen zich dus niet druk maken over trans jongeren. De verschrikkelijke cijfers van geweld tegen trans mensen. Cijfers rondom zelfdoding en trans mensen. Daar hebben ze het niet over. Over die jongeren gaat het namelijk niet. De jongeren die zij bedoelen, die ze zogenaamd moeten beschermen tegen de grootst mogelijke aanhalingstekens. Dat staat natuurlijk gewoon voor cis en heteronormativiteit pushen.
Ja.
Heeft niks met kinderen te maken. Het is gewoon het christelijke plaatje van mannetje, vrouwtje, kindjes maken pushen.
Ja,
en dat is dan een beeld wat je zogenaamd opgedrongen krijgt. Het trans zijn. Terwijl we weten allemaal dat als er een beeld opgedrongen wordt.
Is het wel hetero zijn?
Ja!
Is het wel cis zijn?
In alle Disney films, in alle sprookjes. Het is altijd het hoogst haalbare. Een relatie tussen een man en een vrouw en verliefd worden. Dat is wat we voortdurend om ons heen zien. Maar nee, dat is niet opgedrongen worden.
Dat is gewoon de natuur. Maar kijk, ik ben helemaal voor we moeten de jongeren niet in een hokje duwen en zo. Maar kijk dan ook inderdaad kritisch naar die hokjes die zo ontzettend dominant zijn. Dat mensen ze niet eens meer lijken te zien.
Precies. En het eeuwige trendverhaal. Hè? Het is een trend om trans te zijn. Nou, nogmaals, dat voorbeeld van de linkshandige. Op een gegeven moment, vroeger mocht je niet linkshandig zijn. Dan werd op school actief ontmoedigd. Dan moest je met rechts schrijven. Op een gegeven moment werd dat soepeler. Werd dat meer geaccepteerd. Het klinkt nu toch vrij bizar als ik dit zo zeg. Maar dat is echt zo. Mm-hmm. Dat ging echt zo. En toen kwamen er steeds meer linkshandigen. En dat cijfer is op een gegeven moment gewoon... Dat percentage is op een gegeven moment gewoon...
Ja, is een plateau geworden.
Ja, dat is nu gewoon hetzelfde.
Ja, want dat is nu gewoon het percentage linkshandige rechtshandige.
En het is dus obviously geen zorgen maken. Het is gewoon vrijheid beperken. Het is zelfbeschikking ontnemen. Dat is allemaal onder het mom van zorgen maken... wordt dat dan nu gepresenteerd.
Ja, en het is gewoon heel erg bezig zijn... met alleen maar dat wat in jouw eigen wereldbeeld past. Dat heel erg verdedigen.
Ja.
En dat in stand willen houden. Want er zal maar iets veranderen. En het is allemaal maar eigenlijk eng.
Ja. Ja, en ook het idee, heel erg vasthouden aan het idee dat er enkel zoiets als een man en een vrouw bestaat. Wat simpelweg niet waar is. Er worden kinderen geboren met een variatie aan mannelijke en vrouwelijke geslachtskenmerken. Dus ook als mensen die willen dan zogenaamd het op de biologie gooien, toch? Van, dit is nou eenmaal hoe het is. Dat is niet waar.
Nee, intersexe condities, dat is gewoon... Ja. Dat zijn gewoon ook mensen.
Ja, en we hebben zo'n beperkt beeld van gender, man en vrouw... dat dus kinderen opgevoed worden in een bepaald gender. In een bepaald gender, sociale gezien dan. Hè?
Ja.
Dus even, als je het lichaam niet meeneemt... dan gewoon van, oké, nou, we bepalen nu bij de geboorte... je bent nu een meisje... Als je intersexe geboren wordt. En dan word je sociaal op die manier opgevoed. Omdat er helemaal geen ruimte is om te zeggen... je bent non-binair.
En weten
of, we plaatsen je, we geven het geen label.
Nee, precies. Want weten wij veel hoe de wereld eruit zou zien... als die labels er niet zouden zijn? Als je gewoon de kans zou krijgen om je te ontwikkelen... op gebied van gender, maar ook op het gebied van seksualiteit... zoals jij wil of zo, gewoon zoals het gaat... omdat het zo loopt en niet omdat je in een bepaalde richting wordt geduwd. Weet jij veel hoe de wereld eruit zou zien? Hoe jij op wie je verliefd zou worden, hoe je je voelt... Dat je hebt gewoon geen idee. En dit zijn echt dit is de wereld waarin we leven. En er ons wordt het idee opgedrongen dat dit nu eenmaal is hoe het is. Dat is niet zo.
Nee. Nou ja, maar ook dat er zo lang weer over gedebatteerd wordt. Over dat het... Ik was al moe.
Ja, je was moe.
Ik was al moe van het theater, maar... Mensen, kinderen, het is echt een keiharde klap voor heel veel mensen in het gezicht.
Ja.
Dus nou ja, een hele dikke no. En dan hebben we ook nog in Italië een nieuwe fascist.
Mussolina.
Ook wel Mussolina genoemd, ja. Geestige woordspeling.
Heel.
Maar dat is een ander verhaal. Gaan we het niet over hebben. Sponsortijd! Vandaag werpen we een schijnwerper op de film Corsage.
Ja, op dit moment draait Corsage in de bioscoop. En daar wil je heen, echt.
Ja, de film gaat over de Oostenrijkse keizerin Elisabeth. Onder het grote publiek wellicht beter bekend als Sissi. Want over haar werden in de jaren 50 films gemaakt, die ook Sissi heten. En die werden razend populair. Maar in die films werd een wel heel erg romantisch beeld neergezet van de keizerin. Een leven als een soort sprookje.
Ja, en in Corsage zien we dus een heel ander beeld. Elisabeth veroverde eigenlijk meteen mijn hart in deze film. Door in een van de eerste scènes te demonstreren hoe je het best kan faken flauw te vallen om onder een opmerking of een vraag van een vent uit te komen.
Het is een prima strategie. Ja. Ik zie jou deze ook wel toepassen. Je hebt goed opgelet, toch? Aantekeningen gemaakt.
Zeker.
Maar ik moet wel zeggen, ze veroverde mijn hart, maar niet zozeer omdat ze een geweldig, fantastisch, leuk karakter is of zo. Want ze heeft dus allemaal verschillende kanten, ook nare kanten. Bijna zoals mensen in het echte leven dat ook wel gewoon hebben. Verschillende kanten. En dat is fijn om naar te kijken.
Ja, en het maakt deze Elisabeth, gespeeld door actrice Vicky Krieps, simpelweg heel interessant. Ja, ik was geboeid van begin tot eind.
Een personage waar je meer over wil weten.
Dus wacht niet en ga deze film vooral in de bioscopen koekeloeren. Want nu draait hij nog. Het is echt een film voor op het grote doek.
Ja, je wil surround sound. Je wil de popcorn. Belangrijk. Mm-hmm. Belangrijk in een filmsetting. En een groot scherm.
Je wilt het allemaal. Ja. Ja. Gaat dat zien. Corsage nu in de bioscoop.
En yes?
Ja.
Ja.
Allereerst is er een yes in Cuba. Ik heb er twee. Daar is door middel van een referendum een nieuwe wet aangenomen die echt zeer LHBTQIA friendly is.
Oké.
Ja, I like it. Het wordt de familiewet genoemd. Hij bestaat uit meer dan 400 artikelen. En bevat onder meer een genderneutrale definitie van het huwelijk. Waarmee dus eigenlijk gezegd wordt, het huwelijk is open voor iedereen. En als je wilt trouwen met iemand van hetzelfde geslacht, dan kan dat. Maar ook de adoptie voor LHBTI-koppels wordt erin geregeld. En ook de rechten voor draagmoeders die een kind baren voorstellen die dat zelf niet kunnen, wordt erin geregeld. En ongeveer 70% van de kiezers heeft met deze en andere hervormingen ingestemd. En ik vond 70% dus echt wel een best wel hoog aantal eigenlijk. Voor Cubaanse begrippen bleek het een soort laag aantal te zijn. Maar dat heeft ook weer te maken met dat het een communistisch land is. En dat je toch een soort van geacht wordt om te stemmen wat het parlement wil dat je stemt. Dus dat is nog allemaal, dat ligt weer gevoelig. Dus ik denk dat er ook weer allerlei op- en aanmerkingen op te maken zijn over Cuba. Maar dat even los daarvan. Dat deze wet erdoor is, lijkt me echt geweldig. Want behalve de LHBTI-rechten zijn ook de rechten van van kinderen en vrouwen in de wet uitgebreid. Bijvoorbeeld de minimale leeftijd om te kunnen trouwen wordt verhoogd naar 18 jaar. En dat was 14 voor meisjes en 16 voor jongens.
Hè, apart? Dat daar ook onderscheid in werd gemaakt.
I know.
Het past volledig wel in het patriarchale plaatje.
Precies.
Maar goed, ja.
En de seksuele en reproductieve rechten van vrouwen worden beter gewaarborgd. Wat dat verder inhoudt, ik heb dit van NOS.nl, weet ik niet. En huiselijk en gendergerelateerd geweld wordt strenger aangepakt. Ik vind dit allemaal gewoon heel goed klinken.
Ja, dat klinkt zeker goed.
Ja, dus dit lijkt me een stap in de goede richting. Jij, Nidia, wees me op een tweet van Kuthex. Van
ja, goede naam.
Ja, heerlijk. Op Twitter. En die schreef, Cubanen hebben gestemd voor een wet die bepaalt dat je familie de mensen zijn waar je van houdt en waar je voor zorgt. Het queer concept van chosen family is daar wettelijk verankerd. Dit gaat veel verder dan alleen maar het, tussen aanhalingstekens, homohuwelijk. En ik denk dat dat echt wel de wel vangt wat het is.
Ja.
Een hele uitgebreide, fijne wet waarin er veel meer mensen worden erkend dan voorheen. Dus echt fijn. Dus dat vind ik een yes.
Een yes.
Een yes. En dan is mijn volgende yes. Ja, dat is weer zo'n gecompliceerd geval. Maar ik heb dus gekozen om het als een yes te zien. De massale opstand tegen het onderdrukkende regime in Iran. Twee weken geleden stierf een 22-jarige Koerdische vrouw. In het nieuws zie je haar Iraanse naam vooral rondgaan. Dat is Mahsa Amini. En haar Koerdische naam is Jina Amini. En zij werd aangehouden door de religieuze zedenpolitie omdat ze haar hoofd niet voldoende zou hebben bedekt. En dat is wettelijk verplicht in Iran. En op bewakingsbeelden zie je haar op het politiebureau in elkaar zakken. De politie beweert dat het een hartstilstand was, maar volgens ooggetuigen werd ze mishandeld en is ze daarna bezweken aan haar verwondingen. Mm. En sinds haar dood gaan mensen in Iran dagelijks de straat op. En haar dood was zeg maar de directe aanleiding, maar intussen zijn die protesten echt uitgegroeid tot enorme proporties. En demonstranten roepen niet alleen op om meer rechten voor vrouwen en een einde aan de zedenpolitie, maar ook om een einde aan de algehele onderdrukking in het land.
Ja.
Er wordt vet hard opgetreden tegen die protesten. Er zijn al meerdere doden gevallen, honderden mensen gewond. En het internet in Iran is op veel plekken afgesloten. Maar nog steeds komen er best wel veel video's en beelden naar buiten van de massale protesten.
Ja, dit is ook een reden dat internet afgesloten is. Is ook een reden waarom mensen oproepen van hey, woon je niet in Iran? Laat toch alsjeblieft ook online van je horen. Ja. Zodat het wel
gehoord wordt.
Gehoord wordt en verteld wordt. En ja, het echt een groot onderwerp blijft. En het dus niet door het internet af te sluiten, dat het dan maar gewoon wegveegt of zo. En alleen in Iran is, ja.
Ja. En het is dus gewoon heel belangrijk dat we daarover praten. Maar nu zou ik graag eventjes iemand anders aan het woord willen laten hierover. Namelijk de Iraans-Koerdische filmmaker Barry Shalmassi. En zij is bereid om ons meer te vertellen. Dus ik ga nu haar bellen.
We gaan inbellen, ja. We zijn net een echt radioprogramma. Live. Aan de lijn. Ja, dit is de eerste keer dat we dit doen, dus het is voor ons ook even... Tenminste, de eerste keer dat we dit in deze studio zonder technische begeleiding van een man doen.
Ja, dit is dus heel spannend. Oké, ik ga nu op bellen drukken.
Hallo.
Hoi.
Hallo.
Hallo, met Marilotte en Nidia.
Hoi, met Berry. Ja,
hoi, Berry. Wat fijn dat je ons even te woord wil staan over alles wat er gaande is in Iran.
Natuurlijk.
Ik heb net een kleine inleiding gegeven over de aanleiding van de protesten. Maar om er gelijk maar in te duiken, wat gebeurt er nu in Iran?
Er gebeurt heel veel tegelijk in Iran. De protesten zijn nu 2 weken bezig en het begon allemaal, maar misschien hebben jullie dat net ook al gezegd, bij de dood van Jina Mahsa Amini, die door de zedenpolitie is opgepakt in Teheran, waar zij op vakantie was en... dat ging er niet lieflijk aan toe. Die is echt in elkaar gemept en uiteindelijk daaraan overleden. En toen in Teheran en bij haar begrafenis in Saqqez, in Koerdisch Iran, zijn demonstraties ontstaan. En dat heeft zich verspreid en uiteindelijk heel veel grote en kleine steden door het hele land heen zijn nu al weken in protest. En soms gaat dat er... als je de beelden kan vertrouwen, gemoedelijk aan toe en zie je vrouwen die hun haar afknippen bij een demonstratie of bijvoorbeeld voorzichtig een dansje wagen. En soms zie je beelden van politie die demonstranten beschiet of erger.
Ja. En de aanleiding, de directe aanleiding was de dood van China. Maar de protesten zijn nu een stuk groter. Waar gaan ze over?
Eigenlijk gaan ze over alles wat er aan onrecht gebeurt onder het huidige regime van Iran. En vrouwenrechten, dat is een grote aanleiding. En dat gaat natuurlijk veel verder dan kledingvoorschriften. Maar het gaat ook om mensenrechten en rechten van minderheden. De regenbooggemeenschap die als je openlijk uitspreekt voor je homoseksualiteit bijvoorbeeld, dan hang je letterlijk aan de galg. Mm-hmm. En ook de onderdrukking van bijvoorbeeld de Koerden en de Baloetsen. Iran bestaat uit zo'n 10 volkeren, maar daar moet je niet te veel voor uitkomen. Dus er staat eigenlijk heel veel op het spel en dan ook nog de situatie met de sancties. Maar dat is eigenlijk niet het ergste. Dus het is eigenlijk... je zou kunnen zeggen meer dan 40 jaar aan een kwade bevolking. Wat nu gewoon weer eens niet meer kan. Echt niet meer kan. En van alle kanten tegelijk is iedereen kwaad nu. Dus niet alleen de vrouwen of de ene of de andere gemeenschap, maar iedereen tegelijk.
En waarom is het zo belangrijk? Want we lezen over de... Jina Mahsa Amini, die is overleden. Hoezo is het zo belangrijk dat we benoemen dat zij een Koerdische vrouw is?
Nou, eigenlijk precies om wat ik net noemde. Omdat er meer problemen zijn dan alleen je identiteit als vrouw in Iran. En Jina was Koerdisch. En veel mensen in Iran en daarbuiten weten dat Koerden ontzettend onder druk staan in Iran en worden gemarginaliseerd en afgestraft en bijvoorbeeld geen onderwijs mogen volgen in hun eigen taal. En zo kan ik nog wel even door. En ook altijd hardhandiger worden aangepakt door bijvoorbeeld de politie. Mm. Toen Gina met haar familie op vakantie ging naar Teheran, een paar weken terug, toen zei haar broertje al, moeten we dat nou wel doen met haar, want het is niet thuis. Ja. We komen daar niet vandaan. En dat betekende eigenlijk al, zij kan zich daar niet zo vrij en gemakkelijk bewegen als daar. En dat bleek natuurlijk. Je weet dan ook, maar dat kan je niet bewijzen, dat de haat van agenten naar Koerden als minderheid groter is dan een Perzische Iranier uit Teheran bijvoorbeeld.
Ja, dus haar vrouw zijn kun je niet loszien van ook haar Koerdisch zijn.
Precies.
Ja.
En wat is de reactie van de overheid op deze protesten?
De reactie van de overheid is ook net zo veelzijdig als de soorten protesten die er zijn, zou je bijna kunnen zeggen. En je ziet heel veel beelden waar de agenten er flink op losslaan. Mm-hmm. Je ziet dus beelden, wat ik net al zei, waarin er wordt geschoten op demonstranten. En je zou bijna kunnen zeggen, qua intersectionaliteit, hoe meer reden er is van de overheid om tegen een bepaalde groep of locatie te zijn, gebied in Iran, hoe hardhandig het eraan toe gaat, tot en met bij de Koerden, waar gisteren 70 raketten en drones en weet ik het veel allemaal zijn gelanceerd om de Koerdische oppositie te bestoken, waar dus ook weer veel doden bij zijn gevallen. En dat als een soort van signaal dat kijk maar uit, Koerden, als jullie maar niet denken dat er hier iets voor jullie in zit, deze opstanden.
Ja.
En als je zo'n koppig volk de kop in kan drukken de komende tijd, dan kan je ook een beginnende revolutie in de kiem smoren.
Ja.
Dus als je de Koerden pakt, heb je uiteindelijk iedereen.
En wat is jouw gevoel daarover? Gaan de Koerden stoppen met protesteren?
Nee, ik denk het niet. Maar ik denk dat diezelfde vraag eigenlijk voor iedereen in het hele land geldt. Gaan ze stoppen met demonstreren? En ik denk dat de een stopt als de ander stopt. Dus iedereen moet door.
Ja.
Want iedereen wordt dus ook anders aangepakt. En als de een niet meer durft, dan durft de ander ook niet meer. Mm. En je hebt echt elkaar nodig om dit voort te zetten.
Ja. En hoe is het voor jou om... want je bent zelf Koerdisch. Hoe is het voor jou om hier naar te kijken, naar deze beelden en naar deze ontwikkelingen?
Nou, ik denk dat sowieso elke Iranier in het buitenland knettergek aan het worden is. Dat je dit allemaal zo op afstand moet beleven in de goede en in de kwade zin. Omdat natuurlijk voelen wij niet hetzelfde en is er niet hetzelfde gevaar voor ons in het buitenland als mensen in Iran.
Mm-hmm.
Maar er is ook heel veel gevoel van onmacht en uitputting. Ik probeer de hele dag nuttig te zijn voor wat daar aan de hand is, maar ik kan er niet bij.
Nee,
Dus dat is heel vermoeiend. Het is ook heel vermoeiend om wel of niet met familie te kunnen praten als het internet het wel of niet doet. En ook, hoeveel kan je die belasten met wat jij hier in het buitenland voelt en ervaart met wat er aan de hand is.
Ja, dat staat natuurlijk niet in verhouding voor je gevoel.
Nee, en moet je ook bijvoorbeeld je nichtjes aanmoedigen om de straat op te gaan? Of jaag je ze daarmee de dood in?
Ja.
Want het is soms lastig te bepalen wat je moet doen. En om, wat ik probeer te doen is denk ik solidair te zijn met de mensen die daar de straat op gaan en wat zij daar zeggen en doen, te doen echoen hier in Nederland.
Ja.
Maar dat kost dus ook heel veel van jezelf.
Ja, al helemaal natuurlijk naast de andere dingen die hier ook gewoon doorgaan.
Ja, dat is heel gek.
Ja,
die twee werelden tegelijk.
Ik kan me voorstellen, ja. Hey, wat je hier in Nederland dan wel ook weer ziet, is dat de opstand wordt gebruikt om hier in Nederland anti-hoofddoek, anti-hijab-retoriek te verspreiden. Dus een beetje zo van, en hier demonstreren feministen tegen het boerkaverbod. Terwijl, we zien nu in Iran, mensen willen helemaal, vrouwen willen helemaal geen hoofddoek. Hoe kijk je daarnaar?
De timing van die discussie is een beetje gênant. Ja. Dat is hoe ik er naar kijk. Je bagatelliseert daarmee alles wat er in Iran speelt, wat veel over veel meer gaat dan over een kledingstuk. En daar moet het ook over hebben, maar dat kan gewoon niet, mensen. Dus ik word daar zelf een beetje kwaad van. Ook van alle journalisten die dan ruiken dat ik iets kan zeggen over Iran en bellen om het over hoofddoeken in Nederland te hebben. Ook belangrijk, maar ik weet niet of ik sowieso de juiste persoon ben om daar uitgebreid over aan het woord te gaan. Maar laten we alsjeblieft die gesprekken niet zo door elkaar voeren, want daarmee haal je gewoon de urgentie van wat er in Iran speelt weg.
Ja. Ja, en wat kunnen wij doen als luisteraars, mensen die in een ander land toekijken naar wat er gebeurt in Iran? Wat kunnen wij doen?
Ja, hele goede vraag. En ik denk dat we als Koerdische en Iraanse gemeenschap ook weken hebben geprobeerd te bedenken. Ik in ieder geval wel. Wat kan ik van mijn peers hier vragen, van de mensen om me heen? En omdat ik zelf zo bezig was om grip te krijgen op wat er speelt, wist ik dat steeds niet zo goed. Maar er zijn verschillende dingen die je natuurlijk kan doen. En dat is je solidariteit tonen online, persoonlijk. En als er demonstraties zijn, daar ook naartoe gaan. Bijvoorbeeld, we hopen dat er op de 16e oktober een grote demonstratie is. Daar kunnen jullie sowieso niet ontbreken.
We zetten hem meteen eens in de agenda.
En, heel fijn.
Op de Dam is het idee, toch?
Op de Dam, ja.
Oké, check.
En verder probeer jezelf op de hoogte te houden. Kijk of je een mix aan accounts kan volgen, zodat je alle verschillende geluiden een beetje kan filteren tot een eigen waarheid. En vraag vooral ook je Iraanse vrienden en collega's hoe het met ze gaat. En kijk of ze op kantoor af en toe wel even water nemen en in de pauze zijn telefoon even weg kunnen leggen. Ja. Zeg ik op al die lagen.
Ja, en ook inderdaad, als je collega's hebt die hier veel mee bezig zijn, wie weet kan je iets van werken even kort uit handen nemen of zo.
Ja.
Zo simpel kan het al zijn natuurlijk.
Ja. Het is natuurlijk een enorme mindfuck om bezig te zijn met het normale leven hier en dan en daar tussendoor bezig te zijn met wat er thuis allemaal gebeurt.
Ja, absoluut, absoluut. Ik lees wel eens wat op mijn telefoon en dat grijpt me dan heel erg aan.
Ja.
En dan moet ik daarna met gewoon collega's een gesprek in en tranen inhouden. Dat kan eigenlijk niet.
Nee,
dat is veel. Wat betreft de volgtips, stuur ze vooral nog even door. Dan zetten we ze in de show notes.
Ja, ga ik zeker doen.
En dan rest ons niets anders om je te bedanken voor dit gesprek en deze duiding.
Ja, jullie bedankt voor de aandacht hiervoor. Heel fijn.
Natuurlijk. Ja, en veel sterkte
en alle liefs.
En liefs.
Dankjewel, dat is heel lief.
Oké.
Dankjewel. Doeg.
Succes daar, doeg.
Dankjewel, doeg.
Dit was aflevering 102. De show notes, inclusief dus de volgtips van Berry, vind je op damhoney.nl/aflevering-102.
Bedankt Daniel van de Poppen voor de edit, Lucas de Gier voor de jingles, Lisbeth Smit voor de website en Melissa van de Zander voor being the one and only Damn Honey stagiair.
Veel dank ook aan de menselijke transcripters, los van de niet-menselijke transcripter Amberscript, de software die...
Bedankt, Amberscript.
Ja, de software die de tekst genereert. De mensen die hem daarna echt leesbaar maken, dat zijn Marleen, Elise, Marlou, Marloes, FQ, Shura en Melissa van der Zanden.
Ja.
Onze one and only stagiair.
Love you. We kletsen nog eventjes door, zometeen, Je Doet Het Er Maar Mee. De podcast, a.k.a. de bonusafleveringen. En
die kan je
vanaf, luisteren.
Ja, vanaf 1 euro per maand kan je het luisteren via petjeaf.com/damnhoney.
Of niet, hè?